Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 78ste psalm en daarvan allereerst het 7e vers. Zijn almacht wist de zee van één te scheiden en het angstig Heer daar droogvoets door te leiden. En dan ook het 27ste vers. Ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken, het zag de zee zijn hateren overdekken. 7 en 27 van de 78ste psalm. luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de 77ste psalm, het 11e vers. De aarde sloeg van schrik aan het beven, toen ze u langs uw pad zag streven. En wat er verder volgt in vers 11 van 77. Daarna willen we het woord van de Heere gaan openen, allereerst in het Oude Testament. De eerste schriftlezing, Exodus 14, vanaf vers 15 tot en met 31. Exodus 14, vers 15 tot en met vers 31. En daarna uit 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met vers 11. De tweede schriftlezing, 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met vers 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en ijlde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zeg den kinderen Israëls dat zij voortrekken. En gij, hef uw staf op en spreek uw, strek uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik zie, ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij na en daarin gaan. En ik zal vereerlijk worden aan Farao en aan al zijn eer, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik vereerlijk zal worden aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel Gods, die voor het eer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaars en tussen het leger Israëls. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde den ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge en de wateren waren een muur aan een rechter en aan een linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in, achter hen. Al de paarden van Farao, zijn wagens, zijn ruiters in het midden der zee. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaars. En hij verschrikte het leger der Egyptenaars. En hij stiet de raderen hunner wagens weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de Heere zeide tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagens en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder tegen het naken van de morgenstond tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet, en de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagens en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat het en navolgt, dat er nagevolg was in de zee, en er bleef er niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, in het midden der zee, en de wateren waren een muur aan een rechter en aan een linkerhand. Alzo verloste de Heere Israël aan dien dag uit de andere Egyptenaars, en Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaar bewezen had, en het volk vreesde den Heere en geloofde in den Heere en aan Mozes zijn knecht. Vervolgens 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 11. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders onder allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn te nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben, en worden geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet oereren, gelijk sommigen van hen geoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderger. En deze dingen allen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welken de einden der eeuwen gekomen zijn.
De tekst voor de prediking vindt u in het eerste gedeelte dat we hebben gelezen, Exodus 14. En daarvan het slot van vers 27. En de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. En het begin van vers 29. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee. We willen gaan zingen uit de 66ste psalm, de versen 1, 3 en 5. 1, 3 en 5 van 66 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 99ste psalm. En daarvan het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. Wat er verder volgt in vers 2 van de 99ste psalm. Straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Wat maakt er nou eigenlijk uit dat jij gedoopt bent? Wat zou jij nou missen als jij niet was gedoopt? Wat zou er dan anders aan jou zijn? Ben jij door de doop nu anders geworden? Nou nee, door de doop zijn jouw zonden niet vergeven. En door de doop ben je ook niet ineens met God verzoend. En na de doop ben je nog steeds dezelfde Teun, Klaas, Ali of Jannie. Maar toch ook weer wel. Want de doop is niet zomaar iets. Bij de doop ben je door het water gegaan. Het water van de Rode Zee. De doop is immers onze doortocht door de Rode Zee. En die doortocht laat nu ook zien wat jij aan je doop hebt. Want die Rode Zee, die maakt nou duidelijk wat de betekenis van de heilige doop is. En dat brengt ons bij onze tekst. Met als thema de waarde van de doop. Twee gedachten. In de eerste plaats, het water maakt scheiding. En in de tweede plaats, het water brengt bevrijding. De waarde van de doop. Het water maakt scheiding. En in de tweede plaats, het water brengt bevrijding. Het is een intrigerend zinnetje wat er staat in het doopsformulier. In dat gebed voorafgaande aan de doop. Als het daar staat, door het welk de doop beduid werd. En dan wordt er in het doopformulier wordt er een relatie gelegd tussen de christelijke doop en het Oude Testament. Maar is die relatie er dan, zo vragen velen zich af. Wat heeft de christelijke doop nou te maken met het Oude Testament? Pas na Pinksteren wordt het toch immers gedoopt. En die doopsbediening is toch iets van de nieuwtestamentische gemeente? Dopen is toch pas iets na het volbrachte verlossingswerk van Christus? Daarover vind je in het Oude Testament toch niets. En daar moet je ook niet voor zijn in het Oude Testament. Nou zeg dat dan niet te snel. Want bij elke doopdienst komen twee geschiedenissen uit het Oude Testament aan de orde. Als we dat daar ook lezen. Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn 8 zielen behouden en bewaard. Dat is die eerste geschiedenis. En die tweede, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid. Ja, zegt iemand, dat is het formulier. Dat is iets van mensen. Dat is een menselijke vondst. Denk je? Toch niet hoor. Want de lijn van de christelijke doop naar het Oude Testament is voluit schriftuurlijk. Het is gegrond op de schrift zelf. Luister maar. Wat Paulus nota bene aan die heidenchristenen in Korinthe schrijft. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee zijn doorgegaan, en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En dan gebruikt Paulus daar het woordje baptizo. Dat woordje wat betekent letterlijk onderdompelen. Het woord dat in het Nieuwe Testament praktisch altijd vertaald wordt met dopen. Wat vooral gebruikt wordt voor de doop van Johannes of voor de christelijke doop. Die doorgang door de Rode Zee is voor Israël dus als een doop geweest. En Paulus toont daarmee de gelijkenis aan die er is tussen de doop in Mozes, de doorgang door de Rode Zee, en onze doop. En we zien hierin dan ook nadrukkelijk de eenheid die er is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En de voortgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Maar om de betekenis van de christelijke doop, jouw doop, uw doop, mijn doop, goed te kunnen verstaan, is nou die geschiedenis van de doortocht door de Rode Zee van groot belang. Want de christelijke doop, die laat zich niet verklaren buiten die gebeurtenis uit het Oude Testament om. En het is juist deze geschiedenis bij de Rode Zee die nou licht laat vallen over de nieuwtestamentische doop. Nou, dan moeten we dus wel weten, wat is daar nou gebeurd daarbij die Rode Zee? Nou, dat weten jullie jongens en meisjes ook. Het volk van Israël, het kon geen kant meer op. Ze stonden met de rug tegen de muur. Via een omweg had de Heere hun weg geleid naar Pi-Hahirot. En door een smalle bergpas waren ze dan aangekomen bij de zee, de Schelfzee. En daar liep hun weg dood. Ze konden er niet omheen en ze konden er niet overheen. En als ze achterom zien, dan zien ze dat Farao met zijn legers in aantocht is. Hij komt ook steeds dichterbij. En al zitten ze dan op de weg uit Egypte, ze zijn nog lang niet van Farao en zijn leger af. Nog maar net vrij en dan dreigt alweer de dood. Hoe moet dat verder? Het volk dat schreeuwt en dat roept en dat raakt in paniek. En het is nou in die nood dat God een weg baant waar er geen weg is. Van mensenkant zat alles dicht. Daar was geen hoop van te verwachten. Ze konden niet naar links, ze konden niet naar rechts. Ze konden ook niet meer naar achteren. Nu moeten ze naar voren. De Heer had het gezegd, vers 15. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Naar voren. Doorlopen. Dat kan toch helemaal niet. Daar is immers de zee. En dat betekent verdrinken. Dat wordt sterven. Dat wordt omkomen. Daar zullen ze hun graf vinden, in het water. Ondergedompeld in het water. Weggezonken in de dood. Het ongeloof zegt niet doen. Het geloof leert wel doen. En op die weg van geloofsgehoorzaamheid baant de Heere nu door die woeste baren en die brede stromen voor hen een pad. En hij schakelt Mozes zijn knecht daarvoor in. Veel hoeft Mozes trouwens niet te doen. Het enige wat hij moet doen is zijn staf omhoog houden. Diezelfde staf die bij andere wonderen ook al een rol heeft gespeeld. Ondertussen verwisselt die engel Gods, kennelijk aanwezig in die vuurkolom en die wolkolom, van positie. Hij gaat van de kop, gaat hij naar achteren. En hij plaatst zich precies tussen die twee volken, de Israëlische en de Egyptische volken in. En zo vormt het een goddelijke buffer tussen het volk van Gods toorn en het volk van Gods liefde. Hij ging voorop als hun leidsman, maar nu is hij hier achter hen als hun beschermer. En Mozes, hij staat inmiddels voor de zee. En achter hem volgt het volk van Israël. En in zijn hand houdt Mozes die staf. En voorzichtig maar beslist strekt Mozes zijn hand uit over die zee. En dan? Ja, we kennen die geschiedenis. Het begint dan ineens te waaien. En de wind die trekt aan tot een stormkracht. En die harde wind die werpt zich op die golven en drukt de golven als het ware uiteen. Het water scheidt zich naar twee kanten. En die aanhoudende wind die veegt de zeebodem als het ware droog. En er ontstaat een dal in die zee, omringd door twee muren. En een weg opent zich daarin. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens bij de zee gestaan en heb je ook gezien hoe je dan kan hebben die tijen van eb en van vloed. En dat tijdens de eb dat dan ook een heel stuk van de zee ineens droog kan vallen. Hier is het echter anders. Hier ontstaat een pad dwars tussen twee muren van water. En dit is ook meer dan de kracht van de natuur. Hierachter schuilt een goddelijke hand. Inmiddels breekt de nacht aan en de storm trekt onverminderd voort. Maar over het pad van de Israëlieten straalt hemels licht. Een baan van licht verlicht hun pad door de zee. Zo kunnen ze gaan. Zo trekken ze voort. In het geloof. Zo zegt Paulus het immers. In Hebreeën 11. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan. Als door het droog. En zo gingen ze dus midden in de graaf. Want dat is toch de Rode Zee. Zo gingen ze in het geloof dat God hen veilig door die Rode Zee zou leiden. En geen van hen die bleef achter. Allen gaan ze de zee in. Heel dat volk van Israël. Ik wil niet, broeders, zo schrijft Paulus, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn doorgegaan. en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. Zo trekken ze dus voort tussen twee muren van water die God zelf tegenhoudt. En het water biedt bescherming. We zien dat vaker gebeuren. Als het volk door de Jordaan trekt. Als Elia en Elisa door de Jordaan gaan. Als later Elisa alleen terugkomt door de Jordaan. En het wijst er ook alles op de almacht van God. Daarom klinkt dat ook in het gebed, in dat doopsformulier. O almachtige, eeuwige God. Gij die uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt. Met droge voeten door de Rode Zee. Maar achter hen jagen Farao en het Egyptische leger hen na. En ze zien hoe dat volk van Israël trekt door die zee. En de Egyptische soldaten die trekken de teugels aan. Het is de stem van de Farao die hen vooruitjaagt. Bruut, wraakzuchtig, verblind en verdwaasd trekken ze voort. Inderdaad, gelijk een paard weerstreven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Zo trekken zij in galop de diepte van de zee in. Zij echter niet in geloof. Alles behalve zelfs. Zij vol haatzucht. Gedreven door kwade gedachten, geleid vanuit een boos hart, blazen de dreiging en moord tegen het volk des Heren. Of zoals de spreukendichter omschrijft, gelijk een vogel zich haast naar de strik en niet weet dat dezelfde tegen zijn leven is. Want als die strijdwagens de zeebodem overrollen, dan blaast die aanhoudende storm hen in het gezicht. En tussen die waterbergen is er voor hen enkel duisternis. En boven hen hangt die donkere wolk tussen hen en dat door hen vervloekte volk van Israël in. En die wolk, die maakt scheiding tussen die beide legermachten. We lezen dat in vers 20. Als het daar ook staat. En zij kwam tussen het leger de Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. En in die wolk rommelde nou ook de donder. Het waren de Egyptische legertroepen die in zwaar weer terechtkwamen. Waar we dat op baseren? We lezen het in de schrift, in de 77ste psalm. Waar het staat in het 18e vers. De dikke wolken goten water uit. De bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid uw donders was in het ronde. De bliksem verlichtte de wereld. De aarde werd beroerd en daverde. Uit alles blijkt dat de Heere, de God van Israël, de vijand van Egypte in het vizier heeft. En hij verschrikt die Egyptische legermacht. Een grote paniek breekt er onder hen uit. Het werd steeds moeilijker voor hen om vooruit te komen. Ze sloegen op hun paarden. En ze schreeuwden elkaar toe dat ze het vol moesten houden. Maar tegen de morgen, zo lezen we, merkten ze dat ze nauwelijks meer vooruit kwamen. De zeebodem werd drassig. De strijdwagens, die zakten weg in de modder. De wielen die liepen van de assen. De paden die struikelden. En het superieure oorlogsmateriaal liep vast. Ze konden niet meer verder. En de blikseminslagen, ze merken dat die dichtbij zijn. En het onweer, het is huiveringwekkend. En ze voelen het aan. Dit is geen gewone strijd. Hierachter schuilt een hogere macht. De God van Israël strijdt voor zijn volk. Want die wolk die blijft daar maar hangen. En ze zullen ook nooit dichter tot de Israëlieten komen. En ze weten het. We moeten hier weg. Vluchten. Zo snel mogelijk. Maar op hun vluchtweg stroomt het terugkerende water hen tegemoet. Aangrijpend. Terugkerende water van de Rode Zee, dat scheiding maakt tussen de Israëlieten en de Egyptenaren. Het water maakt scheiding. De almachtige en eeuwige God trekt met zijn goddelijke hand de scheidslijn, als hij het water laat stromen. Het water van de Rode Zee, maar ook het water van de doop. Als het water stroomt, voltrekt zich de scheiding. Zijn hand trekt die scheiding. Rechtvaardig. Want we liggen allen in Adam verloren. Rechtvaardig, want we zijn allen kinderen des toorns die aan de verdoemenis zijn onderworpen. Maar toch ook barmhartig. Barmhartig, omdat hij ongevraagd en onverdiend brengt onder de bediening van het genadeverbond. Barmhartig, omdat hij die scheidslijn trekt waar die er van nature niet is. En zo wordt die scheiding voltrokken. Het water van de doop maakt scheiding tussen de wereld en tussen hen die het teken en zegel van Gods genadeverbond hebben ontvangen. Ja, het maakt scheiding tussen hen die het verderf tegemoet gaan en hen die mogen leven onder de bediening van het genadeverbond. En juist door de Rode Zee heen zondert de Heere zich een volk voor hemzelf af. Juist door die Rode Zee scheidt de Heere Israël van Egypte. En zo scheidt de Heere ook door het water van de doop een volk af van het Egypte der zonde. En zo trekt die goddelijke hand in dat doopwater die scheidslijn tussen de wereld en zijn bondsvolk. Kijk, dat gebeurt er nu bij een doop. Dus toch, het maakt je anders. Je bent apart gezet, afgezonderd, geheiligd voor zijn dienst. Je bent afgescheiden daarin door de Heer. De Heer heeft die scheidslijn getrokken. In je doop. Getrokken door de doop. En gum die scheidslijn dan niet uit. En haal die scheidslijn ook niet weg. Maar laat je doop toch een scheiding betekenen tussen jou en de wereld. De wereld van de popmuziek. De wereld die je tegemoet klinkt en tegemoet lacht als je op de werkvloer bezig bent. De wereld die naar je toe komt als je het wereldwijde web opgaat. De wereld waarin sportidolen worden aanbeden. De wereld die leeft voor plezier en voor vertier. De wereld waarin alles draait om genot. De wereld die gaat voor zichzelf. En waarin alles draait ook om zichzelf. Laat die wereld achter je. Zoek die wereld ook niet op. En maak die scheiding ook niet ongedaan. Zoek de randen van de wereld niet op, maar verzaak de wereld. Want daar hoor je niet. Die scheidslijn mag je niet over. Want die scheidslijn is door de Heere getrokken. Dat vraagt keuzes. We zijn immers apart gezet. De Heer heeft die scheidslijn getrokken. Ook in uw leven. En in dat van uw kinderen. Afgescheiden van de wereld. Om te leven binnen de lichtkring van zijn evangelie. Het water maakt scheiding. Maar in de tweede plaats, als onze tweede gedachte, het water brengt ook bevrijding. Want de Heere leidt zijn volk nou droogvoets door die Rode Zee. Egypte ligt achter hen. Voorgoed. Maar hij zorgt er nu ook voor dat ze van die Egyptenaren geen last meer hebben. Want dan gaan we toch weer eens even terug naar die geschiedenis om te zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Als die tegenwind en dat noodweer en die haperende strijdwagens het Egyptische leger in verwarring brengt. En terwijl sommige wagens nog ploeteren om vooruit te komen, keren anderen alweer terug. Paarden die tegen elkaar opstijgeren, wagens botsen op elkaar, soldaten die van de wagens aftuimelen. Maar nog erger, die watermuren naderen tot elkaar. En die Egyptische soldaten, die zien het water komen. Onvermijdelijk, onafwendbaar. En ze gillen het uit van angst. Ze weten het. Het is uit met hun macht. Dit wordt sterf. Maar wat dan? Men grijpt. Die God te moeten ontmoeten. Terwijl jij je leven lang je hebt verzet en je hebt verhard tegen God. God te ontmoeten. Terwijl je in je leven er alles aan hebt gedaan om Gods volk te slaan en Gods volk uit te roeien. God te ontmoeten. Terwijl je hem nooit hebt leren kennen. Voelt u dat aan? Begrijpt u hoe erg dat is? Als je dat gaat zien, dat het sterven wordt en dat je hem moet ontmoeten die je niet kent. En dan begrijp je toch ook iets van hun angst. Twee muren van water storten zich over hun hoofd. Een laatste wanhoopskreet wordt gesmoord door die opspattende golven. En nog één keer die grijpende hand boven het water. Dan zie je niks meer van die soldaat. Het leger van Farao is vernietigd. God laat ze tuimelen, zo lezen we in vers 27, in het midden der zee. Dat midden van de zee, waar het beslissend heilshandelen van de Heere plaatsvindt. Daar laat hij de waterstromen, laat hij weer samenkomen. Dit is Gods rechtvaardige straf over de Egyptenaren. Want niemand kan ongestraft tegen God opstaan. En daarom klinkt dat ook nog altijd in dat gebed bij een doopdienst. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. Het klinkt als een waarschuwing. En Israël? Hoe verliep het met hen? Uit zijn grote barmhartigheid, droogvoets, daardoor geleid. Want zo lezen we dat immers in vers 29 en 30. Maar de kinderen Israëls gingen op het droog in het midden der zee. Alzo verloste de Heere Israël aan die dag uit de hand der Egyptenaren. Ze zijn eindelijk van die Egyptenaren af. En de zee, Psalm 78, de zee bedekte hun vijanden. En niet één van hen bleef erover. De psalmdichter van de 106e psalm, die zegt het. En de wateren overdekten hun wederpartijders. Niet één van hen bleef over. Het water van de Rode Zee brengt hen bevrijding. De vijand is verdronken. De vijand is dood. Eindelijk. En juist de ondergang van de vijanden is voor het volk van God tot een levende troost. Immers die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. En de triomf is definitief. Ze zien het met eigen ogen wat er is gebeurd. Vers 30. En Israël zag dat de Egyptenaren dood lagen aan de oever der zee. Ze hebben alles gezien. De zee die droog viel. De zee die ze doorgingen. De zee die weer samenviel. De Egyptenaren die werden opgeslokt door de zee. En de lichamen van de dode Egyptenaren aan de oever van de zee. Ja, dit werk is door Gods alvermogen, door zere hand, alleen geschied. Ze zien het en ze geloven het, zo lezen we in vers 31. Nu dus wel. Aanvankelijk gemopper, gemurmureer en ongeloof. Maar nu zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaren bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes zijn knecht. En ze erkennen dat de verlossing het werk van God is. En ze hebben diep ontzag gekregen voor de Heere. En die redding door de Rode Zee heeft geloof en vertrouwen in God gewerkt. En ze zien in dit alles Gods grote hand. Die hand die twee dingen heeft gedaan. Gericht gebracht over de vijand van Gods volk. Genade gebracht aan Gods volk. Ze zijn bevrijd door Gods grote hand. Verlost door Gods grote hand uit de macht van Farao. En gebracht onder de leiding van Mozes, de middelaar van het oude verbond. Hij die de kinderen Israëls uit Egypte zou leiden en zou brengen naar het beloofde land. Het water van de Rode Zee brengt hen bevrijding. Datzelfde water dat hun ondergang leek te worden. Want ze moesten immers de zee in. Ze moesten de dood in. En dat betekende ook sterven aan zichzelf. Aan hun eigen mogelijkheden. En aan hun eigen werken. Ze moesten alles van zichzelf kwijtraken. Opdat ze zouden overhouden. De barmhartigheid van God. Ze moesten het alles uit handen geven en leggen in Gods grote hand. En die grote hand van God, die bracht hen in die zee, in het graf, in de dood, maar heeft hen ook doorgeleid door die zee. En aan dat water hebben ze nou ook hun redding te danken. Want toen Israël opkwam uit het waterbad, vielen de muren terug in het midden van de zee en verdronk dat leger van Farao in datzelfde water. Ze zijn gered door het water. Ze zijn gered door die doop in de zee. Immers, allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En zo brengt dat water van die Rode Zee hen bevrijding. Zo brengt nu ook het water van de doop bevrijding. Betekent dat dan dat ze alle zalig zijn geworden? Betekent dat nu dat allen die door het water van de Rode Zee zijn heen gegaan, zalig zijn geworden? Betekent dat nu dat allen die door het water van de doop zijn heen gegaan, zalig zijn? Nee. Want diezelfde Paulus, die moet ook zeggen, maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Zij deelden wel allen in de voorrechten, maar het deed hen geen nut, omdat het niet met waarachtig geloof gemengd was. Dat bleek toch. Ze murmureerden, ze verzetten zich, ze toonden hun ongeloof. Weliswaar levend onder de bediening van het genadeverbond, maar met een boos en een opstandig hart. En God niet aan te hangen, en te betrouwen, en lief te hebben. Met hun ganse hart, met hun ganse ziel, en met al hun kracht. Begrijpt u? Leven onder de voorrechten van Gods genadeverbond is nog geen delen in de genade. En die doorgang door de Rode Zee zegt dan ook niets van hun staan tegenover de Here. Die doorgang door de Rode Zee zegt nu wel alles van God staan tegenover hen. En zo ligt het met het water van de doop. dat water van de doop zegt ons niets van ons staan tegenover de Heere, maar zegt ons wel alles van God staan tegenover ons. Het doopwater zegt niet allereerst iets van wie wij zijn, maar het doopwater zegt allereerst iets van wie God is. Barmhartig, genadig, langmoedig en goedertieren. En is het dan niet op dit punt dat hier de overdopers die beslissende denkfout maken, die zien het verband niet dat Paulus legt tussen de doop en de doorgang door de Rode Zee. Ze zien ook niet dat het water van de doop niet allereerst iets zegt van die dopelingen. En ze zien daardoor niet dat het doopwater allereerst iets zegt van wie God is. Maar ze menen vooral dat het doopwater iets duidelijk maakt van wat er met die dopeling is gebeurd. Als we zien het woord van de Heer, waar Paulus die lijnen trekt van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, dan kun je ooit meer vasthouden dat die doop allermeest iets zou zeggen van die dopeling die doop heeft ontvangen. Het is een symbool, een teken, dat heen wijst dat God de verlossing en de bevrijding werkt. En die doortocht door de Rode Zee, die toch ook laat zien hoe Gods grote hand een zondaar bevrijdt en redt. Maar het is de wedergeboorte zelf niet. En daarvoor is nodig, en dan citeren we de Nederlandse geloofsbelijdenis, die dan ook diezelfde lijnen trekken in artikel 34. Als het daar ook staat onder woorden gebracht. Artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Als het daar gaat ook over de doop. En over degene die de doop ontvangen. Dan wordt daar gezegd. Dat het niet door het uiterlijke water geschiet. Maar door de besprenging des dierbaren bloeds des Zonen Gods. Die onze Rode Zee is. Door welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannieën van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Ziet u, het uiterlijke water van de Rode Zee brengt dat niet teweeg. Het uiterlijke water van de doop brengt dat niet teweeg. Die verlossing ligt er alleen in dat dierbare bloed van Christus, waar het water van de Rode Zee en het water van de doop wel naar toewijst. Christus Jezus is onze Rode Zee. En Hij heeft zijn bloed gestort om de verlossing uit de macht van de helse farao te verwerven. En zijn bloed heeft gevloeid opdat een zondaar zal ontkomen aan die Egyptenaar. En het water van de Rode Zee ziet op dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Deze Jezus is het oordeel van de dood heen gegaan om zo een weg ten leven te bereiden, zelfs door het dal van de schaduwen des doods. En zo ziet dat water nu op dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Zo alleen is er bevrijding uit de macht van de zonde. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo alleen kunt u verlost worden uit de macht van de Satan. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Alleen door dat bloed. Zo spreekt toch dat doopwater. Van ondergang en van behoud. Het oordeel van God over de zonde. En de bevrijding van God door genade. Want slechts door het oordeel heen is er in en om Christus wil ook behoud. Maar voelt u, dat brengt dus wel onder hoogspanning. Het water van de doop heeft jou afgescheiden van de wereld. En door het water van de doop ben je terechtgekomen op de bevoorrechte plaats die God je geeft. Je mag gaan naar de kerk. Je hebt een eigen bijbeltje. God biedt je zijn zorg aan. De Heere roept je zondag aan zondag tot geloof en tot bekering. Een groot voorrecht. Een grote verantwoordelijkheid. Wat doe je ermee? Waar brengen die voorrechten je? Heeft het je al gebracht op je knieën voor de God van je doop? Want het is op het scherpst van de snede. Het water verstikt of het water bevrijdt. De Egyptenaren gingen in brutaliteit en wraakzucht het pad dat de Heere had gebaand. Zij zagen de grote daden van God in het klieven van de zee. Maar bij hen was er geen verwondering, geen verootmoediging en geen aanbidding. Slechts bruut verzet. Slechts verharding van het hart. Slechts ongeloof. Als de wind zich dan tegen je keert en het water komt, dan is er geen ontkomen aan het water. Als die wateren van Gods toorn, als die zich toesluiten, dan is de verdoemenis onafwendbaar. En dat is ook een ernstige waarschuwing. En weet u wat dan het verschil uitmaakt? Tussen behouden door de Rode Zee of verdrinken in de Rode Zee. Ik ben nou uitgemaakt door die vraag. Aan welke kant van die wolk, de engel Gods, dat is Christus, ze zich bevonden. Hij is beslissend. Als je hem niet kent, als hij een vreemde voor je is, als zijn rug van u is afgekeerd. Dan wordt het een omkomen. Een eeuwig wegzinken in de wateren van Gods toorn. En de beslissende vraag is dan ook altijd weer. Hoe staat u nou tegenover de Christus. Die onze Rode Zee is. Dat is de prangende vraag van allen die hun voetstappen in de Rode Zee hebben gezet. Dat is de prangende vraag voor allen die door het water van de doop zijn heen gegaan. Want nogmaals, niet allen die hun voetstappen daar hebben gezet zullen zalig worden. Alleen zij die door het geloof doorgaan, door de Rode Zee van Emmanuels bloed, die zullen behouden worden. En alleen met Christus kun je door het gericht heen. Hij is immers onze Schelfzee. En door hem alleen is er een ontkomen aan de dood en aan het oordeel. Daar wijst dat water van de doop je nou op. En heb je nu al geleerd om je voetstappen in het geloof te zetten door die zee van het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Om met hem begraven te worden door de doop in de dood. Om zo met Christus ook op te mogen komen uit dat waterbad. En dat volk van Israël, daar stonden ze. Aan de oever van de zee. Ze hebben het alles gezien. En ze zongen het lied van Mozes. En het lied van het Lam. En deze gebeurtenis uit dat verre verleden symboliseert nu wat er gebeurt met de doop in het heden. Het herinnert aan Gods grote daden, waarin zijn oordelende en bevrijdende macht zo duidelijk openbaar is geworden. Het spreekt van een wereld die wegzinkt onder het oordeel. Maar het spreekt ook van Christus bloed, waardoor er verlossing is van het oordeel. En dat geeft nou een pleitgrond voor vandaag en voor morgen. Dat geeft een pleitgrond voor uzelf en voor uw kinderen. En roep die God dan aan. Hij is immers nog steeds dezelfde God die de verstokte farao en zijn ruiters deed ondergaan in de grote zee, in die rode zee, maar uit grote barmhartigheid zijn volk Israël daardoor droogvoets geleid heeft. Zo te mogen komen tot hem en zo te leren pleiten op hem. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij mij genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest, uw Zoon, Jezus Christus, inlijven. Amen. Zo bracht u ons voor een ogenblik bij die rode zee, waarin ook vele lessen liggen. We zouden u heel veel kunnen vragen en voor veel dingen kunnen danken. Maar laat het nu het gebed mogen zijn van een ieder van ons. O almachtige en eeuwige God, leer gij ons onze doop te verstaan, opdat wij u ootmoedig zouden vrezen, om Christus wil. Amen. Ik wil er nog aan zingen uit de 98ste psalm, het eerste vers, vers 1 van 98. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.